Het is uit Lucas 11, over het gebed. Ja, ik vond het mooi toen we de gemeenteavond hier hadden. Ja, toen merkten we eigenlijk met z'n allen van dat er ook wel een behoefte was aan gebed, ook als gemeente, om dat ook een plek te geven. Het kwam gewoon uit verschillende kanten naar voren en dat vond ik mooi en dat bleef ook wel hangen. En dus dat kunnen we als gemeente nog meer mee doen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar naar aanleiding daarvan kwam het zo in mijn gedachten ook het stukje uit Lucas 11. Laten we het even lezen. Lucas 11, vanaf vers 1. En daar lezen we: eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden. Want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Hier zie je ook dat verlangen naar gebed. Ik stel het me zo voor, en we weten dat natuurlijk niet precies, maar ik stel het me zo voor dat de discipelen, die dus steeds met Jezus optrokken, op een gegeven moment gewoon merkten hoe belangrijk gebed ook in het leven van Jezus zelf was. Dus ze dus iedere keer merkte van, hé, hij gaat even weg. Als wij bijvoorbeeld even willen ontspannen of niks doen of gaan slapen, dan gaat hij juist een plek opzoeken waar hij alleen is en dan gaat hij bidden en ook heel lang bidden, soms ook de hele nacht. Dus ze merkte van, hé, dat. En dan merkte ze natuurlijk ook hoe bijzonder iemand hun meester was. En dat bracht ze met elkaar in verband. Die kracht die er in zijn leven was. En steeds dat gebed. En ja, dat maakt dat ze eigenlijk zeggen, hé, dat willen wij ook wel leren. Dus dat is wel iets wat je blijkbaar moet en kan leren. Het gaat niet vanzelf. En ze zeggen ook van, ze wisten dus ook van Johannes de Doper dat hij dat ook met zijn leerlingen had besproken. En dat ze daar ook mee bezig waren met het bidden. Nou, en Johannes de Doper, daar weten we ook van dat daar natuurlijk enorm veel kracht van uitging. Dus dat had dus ook te maken met gebed. En dan krijgen we hier dus een soort spoedcursus bidden van Jezus zelf. En betekent niet dat we dan nu voortaan altijd dit gebed moeten bidden. Maar het gaat natuurlijk vooral om dat we eruit halen wat Jezus wil meegeven over bidden. Ik las een leuk verhaaltje, wil ik even vertellen. Er was een bisschop en die had een heel groot gebied waar hij allemaal verantwoordelijk voor was. Voor het geestelijk welzijn van zijn onderdanen, zeg maar. En de bisschop hoorde van, ja, er is ergens heel ver in het gebied nog een klein eilandje. En daar wonen 3 mannen. En die bidden echt helemaal verkeerd. Die hebben echt hulp nodig. Dus die bisschop dacht, ja, ik heb het wel heel erg druk, maar goed. Ja, ik moet er dan toch maar naartoe. Dus hij helemaal er naartoe, met een bootje naar de overkant. Ik kwam op het eilandje. En inderdaad, er waren 3 mannen die daar woonden. En hij zei, nou jongens, hoe gaat het? Hoe bidden jullie dan? Nou, zeiden ze, wij bidden altijd, Vader in de hemel, wij zijn met ons drieën. U bent ook met uw drieën. Wilt u ons helpen? Hij zei, nee, dat is helemaal niet goed. Dat kan echt niet. Dus hij, een paar dagen daar bezig met die mannen, om ze alles uit te leggen over het Onze Vader en nog veel meer en eerst vonden ze het vreselijk moeilijk, maar uiteindelijk leek het een beetje te landen. Nou ja, uiteindelijk moest hij natuurlijk toch weer naar huis, dus hij weer in de boot. Maar eigenlijk hadden ze er niks van begrepen, maar wat gebeurde er? Opeens hoort die bisschop achter zich een hele hoop zat nog al in die boot naar de overkant, hoort hij een hele hoop lawaai, lopen die mannen gewoon over het water naar hem toe. Bisschop, bisschop, kan u alsjeblieft nog terugkomen, we zijn het weer helemaal vergeten. En toen zei hij, beste mannen, jullie hebben zo ongelooflijk veel geloof, bid maar gewoon wat jullie bidden, want dat is helemaal goed. Nou ja, het idee is natuurlijk van dat er niet één trucje is om het beste te bidden, maar dat het gaat om eigenlijk de houding waarin je bidt en de afhankelijkheid van God die je hebt als je gaat bidden. Hè? Als je contact krijgt met God. En dat is ook wat denk ik het eerste gebed is wat Jezus zegt. Vader, laat uw naam geheiligd worden. Het begint al met het woord vader, dus je hebt een heel persoonlijke relatie met God, die je dus je vader mag noemen. Het is één op één. In Matteüs staat er ook nog bij onze vader, dat is ook een hele mooie combinatie natuurlijk. Van het persoonlijke, van de hele intieme relatie met God die je hebt. God die jouw vader wil zijn, waar je een band mee hebt, maar ook blijft ook altijd samen. Het is onze vader, we zijn ook weer met elkaar samen, mogen we bidden. Maar hier is het vader. En het eerste wat we dan bidden is dat zijn naam geheiligd mag worden. Dus het gaat uiteindelijk ook over prioriteiten. Wat zijn nou onze prioriteiten? En hier zie je dat voor Jezus dus de hoogste prioriteit was dat Gods naam geheiligd wordt. Dat heeft ook te maken met dat gebod van de 10 geboden. Dat je Gods naam niet ijdel gebruikt. En in Romeinen staat ook iets heel... Ik zal dat even opzoeken. In Romeinen 2 is dat. Er staat in Romeinen 2 vers 24. Dan zegt Paulus tegen zijn mede-volksgenoten, de Joden. Er staat geschreven, door uw toedoen wordt de naam van God onder de volken gelasterd. Dus dat is het tegenovergestelde van heiligen. Want als je iets heiligt, ja, dan heb je het gewoon heel hoog staan. Dan zie je dat echt als iets bijzonders. Apart gezet, iets wat zuiver en mooi en goed is. En als je het gaat lasteren, dan hou je het eigenlijk door het slijk. Dus eigenlijk is het eerste gebed dat het bij ons ook prioriteit heeft dat Gods naam geheiligd wordt. Dat wij God niet als het ware meeslepen in onze... dus dat je... Zoals het ook wel eens wordt uitgelegd, dat gebod, dat je de naam van God niet moet ontheiligen, dat je niet God overal bij moet slepen. Hè, dat ik eigenlijk zelf iets vind en dat ik dan als het ware God voor mijn karretje span en zeg van, God eigenlijk misbruik om mij gelijk te halen. En dat gebeurt helaas natuurlijk heel vaak, ook door christenen, die... te pas en te onpas Gods naam erbij halen om hun eigen gelijk te halen of om hun eigen wil door te zetten. Maar dat kan niet, want God is heilig, hij is oneindig hoog boven ons verheven, hij is anders. Hij is geen mens zoals wij. Hij moet juist zo bijzonder en hoog en verheven blijven. En wij moeten gaan lijken op hem en niet, wij moeten hem niet naar beneden halen naar ons niveau. Dus het eerste wat heel belangrijk is, dat we dat vasthouden en dat we niet de fout maken dat wij door onze daden en door ons gedrag eigenlijk gaan zorgen dat mensen een hele verkeerde indruk krijgen van wie God is en dat ze Gods naam zelfs gaan lasteren. De eerste prioriteit is dat Gods naam geheiligd wordt, heilig blijft, heel bijzonder en hoog en verheven. En het tweede is, laat uw koninkrijk komen. En wat is nou Gods koninkrijk? Dat is best wel lastig. Het komt steeds voor in de evangelie, het koninkrijk, het koninkrijk. Ik zou eigenlijk even heel simpel 3 dingen willen zeggen. Dat is dat er mensen van God zijn. En dat is beter in het Engels, een people of God. Dan kan je het op 2 manieren vertalen. Het volk van God en de mensen van God. Maar dat idee, people. Dus het koninkrijk betekent dat er mensen zijn die een relatie hebben met God. Die bij God horen, die met hem een band hebben. Dat is het eerste. En het tweede is dat ze ook op de plek zijn waar God ze wil hebben. Denk maar aan bijvoorbeeld Het koninkrijk van God begon eigenlijk al in het paradijs, waar Adam en Eva waren, op de plek waar God ze wilde hebben. Hij had speciaal die tuin voor ze gemaakt. Zij hadden een band met hem, ze wandelden met hem. En zij mochten daar, zeg maar, namens God heersen. Dus daar was het koninkrijk van God. Er waren mensen van God. En ze waren op de plek waar God ze wilde hebben. En het derde dan is natuurlijk dat ze dan ook naar God luisteren. Dat ze dus onder het gezag van God zijn. He, dat ze doen wat hij zegt. En zolang dat gebeurde, was het ook geweldig daar in het paradijs. Alleen toen een van die drie dingen die bij het koninkrijk horen, die misging, namelijk dat ze niet meer naar God luisterden, ja, toen ging het heel snel mis. En zo was het ook later toen bijvoorbeeld God zijn volk uit Egypte haalde. Dus daar zie je dat ook. Er is dan een volk van God, hij heeft hun uitgekozen. Hij haalt ze uit Egypte, dan zijn ze ook op de plek waar hij ze wil hebben. Bijvoorbeeld bij de Sinaï, waar ze de wet kregen, of in het beloofde land. En dat is ook weer een voorwaarde voor het koninkrijk. En ze zijn dan onder het gezag van God. Als ze dan ook doen wat hij zegt, dan kunnen er heel bijzondere dingen gebeuren. Dus dat moet dan ook ons gebed zijn. Van, laat dat nou werkelijkheid worden, dat er een volk van God is, mensen van God, zoals wij. Dat we op de plek zijn waar God ons wil hebben. Nou, dat kan gewoon je schoolklas zijn. Dat is de plek waar God jou wil hebben. Of mijn werk. Of jouw straat. En dat je dan ook onder het gezag van God bent. Dat je op die plek ook naar hem luistert en in de praktijk brengt wat hij van ons vraagt. Dan komt het koninkrijk van God, wordt dan een beetje werkelijkheid. En dan gebeuren er altijd heel bijzondere en mooie dingen. Dan kan God werken. Dus als dat onze eerste twee prioriteiten zijn, en dat is ook iets wat er gaat gebeuren als we gaan bidden, dan mogen we daarna ook gewoon bidden. Geef ons dagelijks het brood dat we nodig hebben. Dan is het ook prima en goed dat we ook gewoon heel concreet aan God vragen, dingen die we nodig hebben. Je zou hier ook kunnen zeggen van, later in het gebed gaat het nog over zonde en schuld en beproeving, dat is allemaal veel belangrijker dan brood. Nou, eigenlijk misschien wel niet, want hier gaat het gewoon over, eerst hè, leert Jezus dat je om je dagelijks brood mag bidden. En dat is ook heel belangrijk. Ja, we zijn toch gewoon aardse mensen, we mogen gewoon bidden om wat we nodig hebben, onze basisbehoeften. En die wil God ook graag vervullen. En als die niet vervuld zijn, dan gaat het ook gewoon niet goed met ons. En dan moeten we daarvoor bidden. Luther die zei, hongerige magen hebben geen oren. Dus je kunt niet geestelijk, zeg maar, ontwikkelen of groeien als je gewoon je basisbehoeften niet vervuld zijn als mens. Dus we mogen, en ik denk dat we dat in principe ook veel te weinig doen van nature. Dat we steeds denken van, nou, dingen waar wij mee zitten, dat is te klein voor God. Daar moeten we God niet mee lastigvallen. Terwijl hier eigenlijk staat, bid er nou juist wel voor. En ik weet ook dat ik niks nieuws zeg als ik hier ook zeg, het is ook het dagelijks brood. Dus onze neiging is als we gaan bidden van, geef ons nou gewoon voor 2 jaar brood. Want dan hoef ik 2 jaar niet meer te bidden. Dus dan, maar dan bid je eigenlijk dat je niet meer afhankelijk wil zijn. Dat je van God loskomt en weer lekker je gang kan gaan. Maar dat is niet de bedoeling van het gebed. Het is eigenlijk dat je juist nog meer afhankelijk wordt. Dus je bidt gewoon voor vandaag. En misschien dat dat ook wel verklaart dat we soms zo moeite hebben met het gebed. Want wij bidden vaak voor heel grote dingen en voor heel... er zijn gewoon best veel moeilijke dingen, problemen in ons levens. Iedereen kent dat wel, wat je allemaal meemaakt. En wij weten dat van elkaar, wat er is gebeurd de afgelopen jaar ook. Alleen al in deze kleine gemeente, in de levens van ons. En dan bidden we soms van, wilt u dat probleem oplossen of die ziekte genezen? Maar dat zijn allemaal, zeg maar, lange termijn dingen. Terwijl we misschien beter soms kunnen bidden, wilt u ons helpen om de volgende dag, of deze dag eigenlijk, door te komen. En deze dag met die dingen die er zijn om te gaan. Dus meer die dagelijkse, de bril op vandaag. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. En dan is er ook een gebed van vergeef ons onze zonden. Ook bekend. Maar belangrijk in onze dagelijkse relatie met God dat we altijd tekortschieten en dat we dat bij hem brengen. En we weten ook, hè, de discipelen kregen dit gebed toen ze nog maar net met Jezus onderweg waren. En er is daarna nog heel veel gebeurd, wat ze toen nog helemaal niet wisten, dat Jezus moest sterven, dat hij, nou, enzovoorts. Dus we weten ook, we hebben nog veel meer onderwijs in het Nieuwe Testament over dat we bijvoorbeeld onze zonden mogen belijden, et cetera. Maar het gaat er gewoon om dat wij wat tussen onze God in de weg komt te staan, dat we dat bij hem brengen en dat weggaat. En wat daarvoor nodig is, dat onze houding ook goed is. Wij ook zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. Dus het bidden brengt bij ons ook iets op gang. Het is niet zo hier dat het een voorwaarde is, zo van, je moet dat doen, je moet die anderen vergeven, anders vergeeft God mij ook niet. Maar het is iets wat in mij op gang komt. Als ik zelf bewust ben van mijn tekortschieten, dan ga ik ook milder naar anderen kijken die mij iets aandoen. En dan kan ik die ook gaan vergeven wat diegene mij schuldig is. Het is echt soms helemaal niet makkelijk als mensen ons echt kwaad doen, tekort doen. Dat kan ons echt heel diep raken en dat kan ons echt dwars gaan zitten. En het is soms echt moeilijk om dat echt te vergeven, echt kwijt te schelden. En dat is wat er in ons op gang komt als wij zelf op deze manier gaan bidden. Dat God dat ook in ons werkt. En tenslotte is het, breng ons niet in beproeving. Daar mogen we ook voor bidden dat God ons ook bewaart voor dingen die ons leven, die ons aan het wankelen brengen, die ons leven laten, ja, op zijn grondvesten laten schudden, zeg maar. Dat is niet, dat is iets waarvoor we mogen bidden om daarvoor bewaard te blijven. En dan geeft God ons ook die kracht. En ik weet ook zeker dat dit ook dingen waren die Jezus dus zelf dagelijks ook zelf bad. Natuurlijk niet in deze woorden of exact hetzelfde, maar dat Jezus dus zelf ook daarmee bezig was, met die heiligheid van Gods naam. Met dat koninkrijk waar hij zo, hè, waar we het ook gehad over strijd, voor passie voor heeft gestreden. Om te zorgen dat er een volk van God is, op de plek waar God ze wil hebben en die onder zijn gezag staan. En ook die dagelijkse afhankelijkheid en ook het continu omgaan met mensen die, zoals we ook in Johannes hebben gezien, hem ten val willen brengen, die hem haten, die hem wilden doden. Daarvoor heeft Jezus zelf ook steeds gebeden. Dat is wat hij ons voorhoudt. Ik weet dat soms gebed, het kan ons soms ook weer een beetje schuldgevoel geven. Dan moeten we weer bidden, zeg maar. Nou, wat je hier ziet, het zijn drie versen. En ook het voorbeeld van die drie mannen op het eiland. Het hoeft geen lang of niet te zijn, maar als we nou met z'n allen ook nu weer proberen om gebed ook weer een plekje te geven in ons leven. Dagelijks even stilstaan, hè, want we kunnen ons soms zo druk maken, bijvoorbeeld die verschrikkelijke dingen in de Gazastrook die er gebeuren in Israël. Maar dat we weer denken, oh ja, het belangrijkste is dat Gods naam geheiligd wordt, dat zijn koninkrijk komt, daar gaat het om. Dus dat we dat dagelijks bidden. Dan dagelijks even onze eigen persoonlijke problemen bij God brengen. En dan kijk vooral ook wat je die dag nodig hebt van de Heer om die dag goed door te komen. En ook onze zonden, de dingen die wij verkeerd doen of die anderen ons aandoen, ook bij God in het gebed brengen. Nou, dat kunnen we toch wel doen. Het hoeft helemaal niet veel te kosten of lang te duren. Geef dat een plekje, een vast moment op de dag, wanneer het je uitkomt. En dat is wat God al in ons aan het werken is en dat is wat Jezus zijn discipelen voorhoudt. Dus ik zeg dat ook tegen mezelf, om dat weer ook een plek te geven in mijn leven en ook in ons gemeenteleven. En misschien is dat ook nu wel een moment, hè, dat iemand, zijn er dingen waar we nu voor kunnen bidden? Wat hebben we nu nodig? Dan kan het ook nu bij de afronding van deze dienst.